Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
We gaan even naar Oekraïne, want bij de raketaanval op dat treinstation in het Oekraïnse Chepline, dat is 150 kilometer ten westen van Donetsk, zijn, tenminste dat zijn de berichten, 22 mensen omgekomen. Dat zei Zelensky althans in zijn dagelijkse videotoespraak. Onder hen 5 mensen die levend zijn verbrand in een auto en een kind van 11 wiens huis werd verwoest. Die raketten zouden een trein hebben geraakt, zegt Zelensky. Het dodental kan dus nog stijgen. Ook afgelopen nacht waren er explosies in Kiev. Daar is het luchtalarm afgegaan. Nou, alle reden om ons duo buitenlandse commentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan te spreken. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even naar die raketaanval op dat treinstation. Bernard, heeft Rusland toch die datum gisteren, van een half jaar oorlog plus het feit onafhankelijkheidsdag in Oekraïne aangegrepen om een burgerdoel aan te vallen? Wat Zelensky al zei, hè?
Ja. Het zou kunnen. Het was op de onafhankelijkheidsdag. Dus je kunt niet ontkennen dat dat er misschien een samenhang is. Aan de andere kant, waar we bang voor waren, was een soort barrage van aanvallen. Ook op Kiev en andere steden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Dus dit is weliswaar een hele ernstige aanval. Maar hopelijk in die zin alleen maar een incident. En is niet een kwestie van een nieuw offensief naar aanleiding van die onafhankelijkheidsdag. Dus ik weet het niet, maar ik betwijfel of dat nu juist precies daarom op dat moment is gedaan.
Het is de tweede keer trouwens dat er een treinstation wordt gebombardeerd. Allegedly door de Russen. Toch, ze blijven burgerdoelen aanvallen, Bernard.
Jazeker. En kijk, die treinstations hebben ook strategisch wel betekenis, omdat de treinrails dan ook wordt beschadigd. En er gaat heel veel aanvoer, ook in de zin van munitie en zo, via het spoor. Dus dit soort dingen doen, dat heeft absoluut strategisch heeft dat zin. Ja. Alleen ja, ik had het er straks met Geert-Jan ook al over. Je had in de 19e eeuw de beroemde militaire theoreticus von Clausewitz. Mm-hmm. En die had een hele mooie slachtofferaanval. Aan beide zijden zijn nooit precies, zelden waar. En in de meeste gevallen met opzet vervalst. Ja. En dat kan dus hier ook best gelden. Je weet het gewoon niet.
Nee, zeker niet. Even naar de explosie, zei ik al. Afgegaan in de buurt van Kiev. Er ging het luchtalarm op af. Geert-Jan, wat weten we daarover?
Nou, dat er inderdaad vannacht rond een uur of 3 mensen in Kiev uit hun bed zijn gebiept door het luchtalarm en door alle appjes die ze hebben. En er zijn raketten neergekomen in Vyshhorod. Dat is een wijk helemaal in het noorden van Kiev. Er zijn ook raketten neergekomen aan de grens van Belarus met Oekraïne. En ze zouden zijn afgeschoten vanaf het grondgebied van Belarus. Dat zegt Oekraïne en dat melden oppositiepartijen in Belarus. En dan zou het om ongeveer 6 raketten gaan die dan vannacht vanaf dat grondgebied zijn afgevuurd. Ja. Mocht dat waar zijn, dan is dat vrij cynisch, omdat Lukashenko gisterochtend Oekraïne feliciteerde met de onafhankelijkheidsdag en vredige luchten aan Kiev toewenste.
Toewenste, ja, dank u wel. Vervolgens,
Als ik nog één ding over die treinstations mag zeggen, want de beelden uit de buurt van de Chepline, dat was een trein die echt op het spoor stond, met wagons die in brand zouden staan. Als je de beelden en Zelensky mag geloven. En die andere avond was op Kramatorsk, op mensen die op een station aan het wachten waren.
Dat is waar, ja.
Is natuurlijk allebei wel het spoor. Maar ik denk, als je kijkt naar de flinke intensiteit van aanvallen van Rusland gisteravond en vannacht, Allemaal eigenlijk gericht op infrastructuur. Heel veel infrastructurele doelwitten. We hebben eerder gezien deze oorlog dat er dan van Russische kant wel eens iets misgaat. Dat ze al dan niet per ongeluk burgerdoelen raken. Maar wat je ziet van alle regio's in het oosten, in het zuiden, alles wat bestookt wordt door Rusland, dat lijkt een infrastructureel doel te hebben.
Ja, precies. Als we kijken naar de progressie op dit moment, hè, een half jaar oorlog, want wat zien we dan op de kaart? Want het lijkt erop inderdaad alsof het hele offensief van de Russen totaal gestokt is, gewoon vast staat.
Ja, dan kom je een beetje uit bij Bernardsen von Clausewitz. Aan de ene kant hebben we het gerenommeerde Institute Study of War. Dat gisteren weer publiceerde hoe het gaat met de voortgang van Rusland in Oekraïne. Nou, de afgelopen 40 dagen hebben ze een gebied heroverd ter grootte van Andorra. Nou ben ik zelf nooit in Andorra geweest, maar ik weet dat het een stipje is.
Het is piepklein.
Tegelijkertijd zou Oekraïne sinds half maart een gebied ter grootte van Denemarken hebben heroverd. Mm-hmm. Dat is iets groter dan Andorra. Ja. Maar daar komt bij dat natuurlijk een deel van dat gebied, dat was ten noorden van Kiev en Chernihiv, waar de Russen zelf besloten weg te gaan. En je hebt natuurlijk dat Rusland nu 20% van Oekraïne bezet houdt. Mm-hmm. En dan heb je het over een gebied dat is ongeveer uit mijn hoofd, ik denk, een derde van Duitsland.
Ja, vrij
dus ja, zeg het maar, wie of wat hier aan het winnen is.
Nou, Bernard, hoe kijk jij daarnaar?
Ik kijk naar stilstand. Er zit volgens mij in het opschuiven van het front geen beweging meer. Ja, pitsie hier naartoe, pitsie daar naartoe. En we hebben al vaak gezegd de Russen millimeteren vooruit. Maar zelfs dat zie je nog maar nauwelijks. Dus het front staat stil.
Ja.
Dat is zeer verontrustend, omdat we hebben het steeds over hoe lang gaat dit duren. Nou, als er niet echt beweging komt, is het antwoord ontzettend lang. Er wordt al gedacht in termen van minstens een jaar. Maar als er niet echt beweging komt, dan kan het nog wel veel langer duren. Ondanks de enorme aanvoer van wapens uit het Westen. En ondanks de ongetwijfeld ook in Rusland opgevoerde productie van wapens. Maar ze zitten allebei een beetje ook met personeel. De Russen, dat is bekend, hebben enorme moeite om soldaten erheen te krijgen. En ze bieden salarissen van 5000 euro per maand plus bonus. Dat is echt naar Russische maatstaven mega groot.
Ja.
En zelfs dat wil niet erg lukken. Maar ik weet ook niet, wij roepen steeds dat alle dappere Oekraïners staan te trappelen om te vechten voor hun land. Ook daarvan ben ik niet voortdurend overtuigd. Nee. Dus, en bovendien, hun aanvallen zijn voornamelijk het tegenhouden of het heroveren van gebied, waar Geert-Jan het net ook over had. Mm-hmm. Dus het is een oorlog die een heleboel opzichten doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Hebben we al vaker over gehad. En het duurt werkelijk krankzinnig lang.
Ja. Nou, viel jou ook een uitspraak van minister Shoigu van Rusland op, hè? De minister van Defensie. En die zei gisteren in een toespraak: Rusland is bewust traag aan het handelen in Oekraïne om mensenlevens te sparen. Is dat een geloofwaardig pleidooi?
Nou, het zou een beetje zou wel kunnen. Hè? Dat is waar Geert-Jan het net ook over had, met het treffen van die raketten die worden afgeschoten. Het valt niet te ontkennen dat ze, laten we zeggen, op zijn minst af en toe wel rekening houden met wie er op die doelen zitten. En dat gaat dan wel eens mis. Maar het zijn in principe in hun ogen wel strategische doelen die ze raken. Ja. Alleen, er zijn ook vele andere momenten geweest, vooral bij de verovering van die steden, waarbij ze echt gewoon massaal enorme hoeveelheden bom hebben laten vallen. En niet alleen smartbombs, die dus precies het doel raken, maar ook de zogenaamde dumbbombs. Dat zijn dus een beetje wat oudere projectielen. Ja, die komen ergens neer, je weet nooit precies waar. Alleen
raakt
ongeveer in het strijdgebied, ja. Dus het is een beetje een wisselend beeld. Het feit dat hij dat zegt, kan erop duiden, nogmaals, dat ze echt wel een beetje proberen uit te kijken op wie ze wel niet schieten. Maar het kan ook een excuus zijn voor die oorlog die maar niet vooruit wil.
Ja. Nog eventjes, Jan, naar het andere, want we zijn nu een half jaar verder. Hoe staat het met slachtoffers aan beide zijden? Weten we er iets over?
Ja, dat zijn gekleurde cijfers. Oekraïne meldt dat er ruim 45.000 Russen zouden zijn omgekomen in Oekraïne. En dat ze zelf 9.000 dode soldaten hebben te betreuren. En als je dan kijkt naar burgerdoden, dan heb ik even bij de Verenigde Naties gekeken om toch een soort van onafhankelijke bronnen erbij te kunnen pakken. En die hebben het over 5600 burgerdoden en ongeveer net zoveel gewonden. Ja, dat cijfer is natuurlijk ongelooflijk aan de lage kant. Alleen al wat er in Mariupol is gebeurd, zou dit getal kunnen overstijgen. Maar dat geeft aan hoe ongelooflijk moeilijk het is om zulke dingen te monitoren. Want je hebt gebied dat dus bezet wordt en weer heroverd. Je hebt enorme kraters waardoor je lichamen niet kan identificeren.
Ja, precies.
We hebben gezien in Butsja wat er ook gebeurt. We hebben Mariupol. Het zijn zoveel verschillende varianten in dat enorme land dat ik snap dat we hier nog geen goede cijfers van hebben.
Nee. Nog één ding wat we moeten bespreken. De Doema komt vandaag bij elkaar om te praten over die kerncentrale in Zaporizhia. Wat verwachten we daarvan, Bernard?
Een duidelijke veroordeling van Oekraïne, want die hebben schuld aan alles. Dat is de uitspraak die klaarblijkelijk de Doema van plan is te doen. Je weet, die Doema heeft een wat andere functie dan bij ons het parlement. Het is in het algemeen een instrument dat alleen maar regeringsstandpunten of regeringsvoornemens of regeringswetten goedkeurt. Dus daar staat een soort stempel op en dat gaat hier ook gebeuren. Dus dit lijkt ingegeven door Poetin en zijn staf. We hebben een uitspraak nodig nu, dames en heren, waaruit blijkt dat die kerncentrale wordt aangevallen door Oekraïners en iets anders willen wij niet horen.
Ja.
En dat gebeurt dan dus vandaag.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.